In deze podcastaflevering ga ik een persoonlijk verhaal met je delen. Een verhaal over het voorouderlijke, of over de band met het voorouderlijke. En ja, hoe dat voor mij heel erg tot leven is gekomen op het moment dat ik kennis maakte met de pre- en perinatale psychologie. In de pre- en perinatale psychologie kijken we natuurlijk heel erg naar hoe je gevormd bent als mens vanaf de conceptie en ook daarvoor tot en met nu. En hoe die allervroegste ervaringen een onderdeel zijn van wie je nu nog steeds bent. Maar daar is natuurlijk ook een heel stuk wat eraan vooraf gaat. En dat is de fase van preconceptie. En dat is eigenlijk zo ontzettend groot. Want dat is het hele voorouderlijke stuk, onder andere. En we zijn natuurlijk mede gevormd door de ervaringen, door de levens van onze voorouders. En ja, in het verhaal dat ik vandaag ga delen, komt echt naar voren hoe die verbinding er nog steeds is. En hoe het leven doorgegeven wordt. En hoe er ook heling wil plaatsvinden van toen naar nu, via ons. Ik heb daar een heel bijzondere ervaring in gemaakt toen ik net aan de opleiding integratieve babytherapie begon. En ja, dat heeft alles te maken met de vader en de moeder van mijn vader. Eigenlijk voornamelijk met zijn moeder, dus met mijn Joodse oma. En zij is toch altijd wel een groot raadsel voor mij geweest. Mijn opa en oma waren dus beide Joods. Ze waren tieners in de Tweede Wereldoorlog. Mijn opa kwam oorspronkelijk uit Oostenrijk en mijn oma uit Roemenië. En het verhaal van mijn opa is extreem heftig geweest. Hij is ook de enige overlevende van het gezin, van de familie waar hij uitkomt. Ik heb andere bijzondere verhalen met hem meegemaakt, die ik wie weet later ook een keer in de podcast deel. En mijn oma groeide dus op in Roemenië en kwam met al haar broers en zussen in een werkkamp terecht. En zij hebben het einde van de oorlog gered en zijn uiteindelijk bevrijd door de Russen. Daarna maakten zij beide de stap om verder te gaan leven in Israël, om daar een leven op te bouwen. Ze hebben elkaar ontmoet en ze hebben met elkaar getrouwd en hebben 3 kinderen gekregen eigenlijk. Ik heb altijd gedacht dat het er maar 2 waren. Maar ze kregen als eerste een doodgeboren dochter. Daarna kwam mijn vader en daarna kwam zijn jongere broer. Toen ik geboren werd, was ik het eerste kleinkind voor deze opa en oma. En wij woonden in Nederland, dus er was een grote afstand. En mijn ouders zijn met mij naar Israël gegaan toen ik 8 maanden oud was. Zoiets, 8, 9 maanden. En dat is eigenlijk de enige keer geweest dat ik mijn opa heb ontmoet. Ik heb bij hem altijd het gevoel gehad dat hij mij overladen heeft met liefde en met energie, met positiviteit. Hij was, na alles wat hij had meegemaakt, toch een heel levendig en grappig iemand. Heel joviaal, heel lachend. Altijd een hele grote grijns op zijn gezicht. Als ik met hem gevoelsmatig verbinding maak, dan voel ik die kwaliteiten ook. En dan voel ik echt een soort stroom van liefde op me afkomen. Mijn oma was echt het tegenovergestelde. Die heb ik langer meegemaakt. Mijn opa is overleden toen ik 2 was. En ik had hem maar die ene keer gezien. Hij is ook daarna erg ziek geworden en aan kanker overleden. En mijn oma woonde natuurlijk in Israël, terwijl wij in Nederland woonden. En als er onrust was in Israël, kwam ze wel eens voor langere periodes bij ons. En het beeld dat ik van haar heb, is dat ze gewoon heel erg gedissocieerd was. Zittend op de bank, eigenlijk de hele dag wachten tot het tijd was om aan tafel te gaan voor een maaltijd. Ze maakte 1 wandelingetje per dag. En ja, ze reageerde gewoon nauwelijks. Ze reageerde nauwelijks op ons als kinderen. Ze was heel, ja, doods eigenlijk. Gewoon heel, ze had ook een hele bleke huidskleur. Ze was er gewoon niet helemaal. Dat is het beeld wat ik echt van haar zo heb ingeprent. Ze had wel altijd knalrode lippenstift op. En dat is tot op de dag van vandaag iets wat me nieuwsgierig maakt. Het lijkt mij toch een soort verwijzing naar een beleving van sensualiteit in haar. Of het voegt toch iets toe aan iemand die zo bleek is en zo niet aanwezig is, niet in haar lichaam zit en dan wel die rode lippenstift. Zij is overleden toen ik 18 was. Volgens mij is de laatste keer dat ik haar gezien had toen ik 14 was. Dus ja, ik heb haar niet meer zo heel veel gezien of meegemaakt. Wat nog wel heel ontroerend was, is dat na haar overlijden bleek dat zij gespaard had voor ons, voor haar 3 kleinkinderen. Ze had het echt totaal niet breed, maar ze had geld voor ons gespaard en gewoon in huis in een envelop of zo. En dat is ons uiteindelijk toegekomen en van dat geld heb ik, toen ik naar Nederland verhuisde voor de Rietveld Academie, heb ik mijn eerste laptop gekocht. En nou ja, weer een hele sprong in de tijd. Ik werd natuurlijk uiteindelijk zelf moeder. Ik had tijdens die zwangerschap en ook daarna dat hele zoekende gevoel naar een diepere beleving, naar een ingang waarin ik meer zou begrijpen van ja, dat wonder eigenlijk, van in het leven komen, van het leven geven. En dat kon ik maar niet helemaal vinden. Totdat ik uiteindelijk werd uitgenodigd voor de opleiding Integratieve Babytherapie, die eenmalig in Nederland werd georganiseerd vanuit Engeland met Matthew Appleton als leraar van die opleiding. En er was een introductiedag die zou gegeven worden, maar daar kon ik niet bij zijn, want ik zat op dat moment in Zwitserland. En ik voelde me zo aangetrokken tot die training. Maar het was ook een enorm commitment om mezelf daar 2 jaar aan te verbinden en voor iedere module steeds weer dat geld te hebben, zonder eigenlijk te weten wat het precies was. Want ik had geen idee, geen beschrijving eigenlijk ook. En ik kon niet naar die introductiedag. Dus ik had ook helemaal geen idee wie Matthew Appleton was. Maar ik voelde me echt enorm aangetrokken. Ik wilde het heel erg graag doen. Het probleem was wel dat ik eigenlijk het geld niet had. En ja, dat Taro, mijn vriend, daar helemaal achter stond. Wat ik nog steeds heel bijzonder vind. Hij moedigde me aan om het te doen. Hij zei, nou, ik betaal die eerste module gewoon en dan ga je en dan zien we wel. En ja, zo ging dat. En ik ging daar naartoe. Eerste dag van de training. We zouden 3 dagen achter elkaar training hebben. Ik ging naar Delft. Ik reed met een groepje vrouwen uit Amsterdam mee. Wat heel gezellig was in de auto. En ja, ook heel verbindend om dat met elkaar zo aan te gaan. En ja, ik weet nog dat ik daar zat die eerste dag en dat ik voelde aan alles van, oh ja, nee, ja, dit klopt helemaal. En oh ja, Matthew Appleton, ja, wat gek dat ik er helemaal niet over heb nagedacht wie dat dan moest zijn en of ik me daar prettig bij zou voelen bij degene die dan die training geeft. Maar het voelde zo kloppend en het was, ja, het was heel erg fijn. Ik voelde me helemaal thuiskomen en ik wist dat dit was waar ik naar had gezocht. Ik reed elke dag op en neer met dat groepje vrouwen naar Amsterdam. En in dat eerste weekend, die eerste module, waren Taro en Enea ergens anders gaan logeren. Dus ik kwam thuis en ik was ook echt even helemaal alleen. En nou, dat vond ik heerlijk. Die eerste avond heb ik ook heel diep en gek geslapen, weet ik nog. Ik werd ook echt moe wakker. Ik werd emotioneel wakker. Ik zat in een soort rare waas. En toen was het zaterdagochtend en zag ik op de deurmat een brief liggen van de Deutsche Pensionskasse. Duitse pensioenfonds, ja. Ik dacht, wat moet ik nou met een brief van het Duitse pensioenfonds? En ik heb hem wel geopend. En toen las ik dus dat ik recht had op een pensioensuitkering van mijn oma, die in Roemenië tijdens de Tweede Wereldoorlog in een werkkamp had gezeten en dus voor het Duitse Rijk had gewerkt. En met terugwerkende kracht had zij nog recht op een pensioensuitkering vanuit Duitsland. En omdat ze dus al lang overleden was, was dat geld voor haar nabestaanden, voor haar 2 zoons en haar 3 kleinkinderen. En dit kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Ik had een half jaar eerder, was ik met mijn vader naar het Duitse consulaat geweest, omdat hij, nou ja, he was onto something met papieren en ik moest een aantal handtekeningen zetten. En ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Ik wist niet zo goed waar dat over ging. Maar dat ging dus daarover. En in die brief las ik welk bedrag mij tegemoet zou komen. En dat was precies het bedrag dat ik nodig had om die hele opleiding integratieve babytherapie te kunnen doen. En ik voelde meteen wel de grootsheid van dat moment en hoe bijzonder het was. En de timing van, ja, dat precies na die eerste lesdag die ik had gehad, die brief op de mat lag. Ja, het raakte me ontzettend diep. En ik ben echt in een roes naar die vrouw toe gefietst met wie ik meereed. De andere vrouwen waren ook daar en we stapten samen in de auto. Ik zat achterin bij het raam en ik weet niet wat het was, maar ik zat echt in een roes. Alles voelde een beetje anders, ik nam alles een beetje anders waar. Ik zat ook nog een beetje in de sfeer van mijn dromen voor mijn gevoel. Ik was niet aan het kletsen met iedereen in de auto, ik keek gewoon uit het raampje. En ineens zag ik langs de snelweg een beer. En ik zei, ik zie een beer! En een van mijn vriendinnen die ook in de auto zat, die zei, ja, ik geloof je. Wat ook meteen zo bij me binnenkwam van, oh ja, nee, dat kan natuurlijk echt helemaal niet. Maar ik zag echt een beer langs de vangrail. Een kleine jonge beer zag ik, maar wel een die groot moest worden, zo'n bruine beer. En nou ja, dat was natuurlijk in een flits, want we reden door. Dus ik kon helemaal niet achterom kijken om te zien of het klopte. En ik hield het wel eventjes vast van, ik ging googlen van, zijn er beren in Nederland? Kan het dat je een beer ziet in Nederland? En nee, natuurlijk kan je geen beer zien in Nederland. Maar ik vond het wel ontzettend tekenend, omdat het toch een waarneming was. Op wat voor manier dan ook. Het was een visioen dan. Dan heb ik dus een beer gezien als visioen. En hij kwam heel erg binnen. Ja, ik nam het maar even met me mee. Ik had een beer gezien. Dat kon helemaal niet. En toch was het zo. En ik koesterde het ook een beetje. Het was zo mooi om echt die dikke poten van die beer te zien en die flits waarin dat gebeurde en dat ik zo wakker werd van dat moment. En later is dat op verschillende manieren een beetje zo tot me doorgedrongen. Dat het dus een visioen was in die droomstaat waar ik in zat, in die connectie die ik voelde met mijn oma, in de geschiedenis van waar zij vandaan komt. De beer is ook een mascotte van Roemenië. Beren leven ook in Roemenië. En ik zocht natuurlijk ook de spirit animal betekenis op van de beer. En dat ging heel erg over de moederbeer en het beschermen van de jongen. Wat weer zo, ja, één op één te vertalen was naar die training integratieve babytherapie. Waarin ik dus leerde om baby's te zien en begrijpen in hun verhaal. Om ouders te helpen hun baby te zien en begrijpen in hun verhaal. Om echt te zien waar baby's vandaan komen, waar ze doorheen gegaan zijn, wat ze hebben meegemaakt. Wat wij zelf dus ook allemaal hebben meegemaakt. En dat is zo'n diep menselijke ervaring. Dat hebben we allemaal meegemaakt. En ik kon alleen maar geboren worden omdat mijn vader geboren is door mijn grootmoeder die geboren is en zo voort. Zo gaat dat terug. Dus ik was heel erg diep geraakt door deze ervaring en sindsdien twijfel ik ook helemaal niet aan die verbinding. Hij is voor mij levendig. Mijn beide grootouders zijn heel sterk aanwezig bij mij. Als kind heb ik best wel last gehad, ook van de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het altijd moeilijk de verhalen te horen. En ik heb heel veel nachtmerries gehad. Ik heb een soort van terugkerende droom steeds gehad van op de vlucht zijn als moeder van een kind en moeten onderduiken. Ja, heel veel angsten en heel veel duisternis in mijn dromen en in mijn ervaring als kind. Dus dat leeft natuurlijk ook door, dat kan niet anders. En ik vind het ook niet gek dat dat een generatie overslaat. Mijn vader is natuurlijk direct geboren vanuit hun leven, vanuit hun levenservaringen ook en had niet de afstand om zich daartoe te verhouden. Dus hij was ook heel erg getekend door hun verhalen en ervaringen. Hij lijkt een beetje op mijn oma qua levenshouding. En ja, dat dat dan een generatie overslaat en ik als eerste kind van die volgende generatie die dat dan zo gevoeld heeft, voor mij is dat ergens logisch of voelt het natuurlijk. En ik heb het ook echt als een enorme aanmoediging ervaren. echt als een duwtje in de rug van, ga jij dit mooie werk maar doen? Ga jij maar werken aan heling en bijdragen aan heling? En dat doe je voor jezelf en voor je kinderen en voor de generaties na jou. Maar je doet het ook voor de generaties voor jou. Dat is heel sterk de boodschap die ik, die ik daaruit meekrijg, die ik daarin heb gevoeld. En gedurende die hele training zijn ze vaker teruggekomen. Heb ik vaker hun aanwezigheid gevoeld, hun steun en liefde gevoeld. En ben ik ook heel dankbaar voor die verbinding. Het werken in de pre-perinatale psychologie brengt je ook in een dieper contact met de psyche, met het onderbewuste waarin zoveel opgeslagen wordt en dat ook zo ontzettend veel weet, buiten wat wij zelf kunnen weten en wat wij direct kunnen zien of hebben kunnen horen of hebben kunnen leren. Er is een weten dat verder uitreikt, dat als het ware een soort ogen heeft om ons heen, dat dingen kan oppikken. Dat gewoon een dieper weten is waar wij op kunnen intappen. Dat is echt voor mij de allergrootste waarde aan dit werk. Dat het zo uitreikt, dat het zoveel meer is, dat er zoveel bewustzijn is, zoveel dingen die wij op celniveau weten. En dat je daarop mag vertrouwen. Een tijdje geleden deelde ik ook een verhaal met betrekking tot mijn oma op Instagram over hoe zij ook in een sessie met Matthew toevallig naar boven kwam. Dat ik haar aanwezigheid voelde en dat benoemde. En dat het ook weer ging over die rode lippenstift en mijn nieuwsgierigheid naar haar sensualiteit. Misschien wel haar seksualiteit. Naar het levendige in haar, wat er ook zeker ergens moet zijn geweest. Wat ik niet heb gezien toen ze leefde. En ergens in dat gesprek zag ik ineens het beeld vormen van een heel veld vol graan dat zachtjes wiegde op de wind. En het was heel mooi zacht oranje gekleurd door het licht van de ondergaande zon. En dat was het beeld dat ik voor me zag. En dat is heel erg de manier waarop ik werk in sessies, of tenminste als ik zelf ook een sessie onderga. Dan zie ik zoiets en ik dacht, nou dan breng ik het maar in, dan wil het iets zeggen. Dus ik vertelde het en Matthew moedigde me aan om daar nieuwsgierig naar te zijn, om het beeld met me mee te dragen, zonder te hoeven verklaren. En we hadden het inderdaad ook over Roemenië, dat ik ook nieuwsgierig was naar Roemenië. En hij zei iets van, ja, kijk gewoon hoe je verbinding kan maken met de spirit van dat land of met wat het voor jou betekent. En dat was een paar maanden voordat wij op reis gingen. We gingen dus door Nederland reizen naar Bulgarije. Op de heenweg gingen we door Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, waar we een tijd bleven. Daarna door Servië en via Servië naar Bulgarije. Maar de grens Servië-Bulgarije was een ramp. Daar hebben we 4 uur in de file gestaan. En daarmee hadden we nog geluk, omdat we een soort shortcut hadden genomen. En andere mensen stonden gewoon de hele dag in de file. En daardoor hadden wij besloten om op de terugweg niet weer door Servië te gaan. En we hadden ook gehoord, het is sowieso geen goed idee, je moet eigenlijk gewoon sowieso door Roemenië gaan. Dus dat deden wij op de terugweg. Ook daar moesten we ook best een tijd wachten aan de grens. En daardoor was het al wat later dan we hadden gehoopt toen we Roemenië binnenreden. Het was echt avond, 1 uur of 8. En we moesten nog een eindje rijden naar de Airbnb die we geboekt hadden. Maar het was dus zonsondergang, het werd avond, de zon stond laag en ik zag alleen maar granenvelden. Links en rechts, tot aan de horizon, zag ik granenvelden. En dan weer dorpjes met huisjes die ik heel mooi vond, die voor mij heel feminien aandeden. Ik vind Bulgarije meer een masculien land, veel meer masculine energie. En in Roemenië was dat meteen een switch, veel meer die feminine energie voelde ik daar. En ja, ik zag dus overal die velden en toen moest ik natuurlijk alweer terugdenken aan die sessie en was ik daar heel erg door geraakt dat we precies op dat tijdstip met die zonsondergang dat zagen. En na onze reis, toen we weer gewoon in Nederland waren, kwam mijn vader bij ons op bezoek En die vertelt de laatste tijd veel over zijn ouders, over zijn familie. Hij is daar zelf ook veel mee bezig. En ik luister daar heel graag naar. Ik stel ook heel veel vragen. En toen vertelde hij dus dat zijn opa, dus de vader van mijn oma, graanhandelaar was geweest. En ja, ik kreeg daar echt een rilling van. Dat ik dacht, oh, het is ook gewoon zo. Je weet die dingen gewoon. Of de psyche pikt het op en laat het op zo'n subtiele, magische, zachte manier soms aan je zien. En je kan het alleen maar aannemen, ontvangen, nieuwsgierig zijn. En ja, in dit geval kwam het dus zo ontzettend mooi samen en kon ik het thuis brengen. Letterlijk. Ik kon het echt thuis brengen en zien van, oké, dus dat was dat stukje informatie. Dat vertelde me iets over het leven van de familie van mijn oma voor de oorlog. Want ook dat is iets waar ik nieuwsgierig naar ben, naar ja, het levendige in haar dus ook. Maar ja, alles voor die traumatisering. Waarom deel ik dit verhaal, denk ik nu? Ja, ik wil zo graag delen over die magische laag van bewustzijn die toegankelijk wordt door dit pre-perinatale werk. Door de manier van werken, maar ook door je te verbinden met het bewustzijn in jou. Dat groter is en verder reikt dan alleen jouw lichaamsbewustzijn. Of alleen het bewustzijn van jouw leven. Maar dat echt verbonden is als in een web met andere levens, met voorouders, met andere lagen van zijn en van bewustzijn. Daar is nog zoveel meer in te ontdekken en nog zoveel meer in te erkennen ook. Dat wij verbinding kunnen maken met zoveel meer dingen dan ja, ons dagelijkse leven. Dus ik hoop dat dit verhaal je op de een of andere manier heeft geraakt. Misschien ook geïnspireerd. Dat het misschien iets in je heeft geopend of je heeft doen herinneren aan iets vergelijkbaars dat jij met jouw voorouders hebt. En ja, als je iets hebt wat je met mij wilt delen daarover, dan vind ik dat echt heel erg leuk. Dus dat kun je doen via DM op Instagram. En ja, ik hoor graag wat jij eruit haalt en wat het met je doet. Tot de volgende aflevering.